Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, jongens en meisjes, dames en heren, het is weer Boenkoestime. De laatste Boenkoes van 2020. En het wordt een hele mooie terugblik op dit jaar eigenlijk. Dit bizarre rollercoaster-achtige jaar. Je gaat verhalen horen van Kenneth Manusama, Dirk Ayal, Iman Valk, Fitzgerald Lesnoussa, Stephanie Healatu. En natuurlijk de muziekkeuze van Evrien Patty, want die kijkt niet alleen terug, maar altijd ook vooruit. Oh ja, en mijn naam is natuurlijk Esther Claire Sassabone. Een van de meest gedraaide en gestreamde platen van 2020, dat is deze. Blinding Lights van de Canadese Abo Makonnen Tessaye, beter bekend als The Weeknd. En dit nummer kwam van zijn super succesvolle album After Hours. Dan nu. Een tijdje geleden hoorde ik ineens een Molukse naam op de radio die ik niet eerder had gehoord. Ik luisterde naar Jurgen van den Berg 's ochtends op Radio 1 En ineens hoorde ik in de afkondiging, dat was Kenneth Manusama over de Amerikaanse politiek. Ik denk, hey, Kenneth Manusama, dat is een nieuwe ster aan het firmament. Daar moet ik meer van weten, dus heb ik hem opgebeld om hem te vragen hoe zijn afgelopen jaar was, maar natuurlijk eerst om zichzelf even goed aan ons voor te stellen.
Nou, mijn naam is Kenneth Manusama en ik ben, wat ben ik? Dat is een goede vraag. Ik ben schrijver, maar ik ben met name ook jurist, volkrechtjurist. En daarnaast doe ik ook veel aan Amerikaans staatsrecht. Ik kom net eigenlijk een half jaar geleden terug uit New York, waar ik 3 jaar heb gewoond met mijn gezin. En daarvoor heb ik eigenlijk een vrij gemêleerde carrière gehad, maar met als rode draad wel het lesgeven aan de universiteit en onderzoek aan doen aan de universiteit, hier aan de VU in Amsterdam.
Oké, voordat ik je ga vragen naar de 3 hoogtepunten van 2020 voor jou, eerst even die naam, Manusama.
Ja.
Wat kan je erover vertellen?
Ik krijg die vraag natuurlijk al mijn hele leven, van Manusama, dat is een bijzondere naam. En dan zeg ik altijd gelijk, ik ben geen familie van. Ik ben 25% Moluks, 25% komt uit Oost-Java en de rest komt hier uit de Amsterdamse pijp. En ik heb mijn Molukse opa nooit gekend, want die is in Indonesië niet uitgekomen. En zelfs het Japanse politiekantoor niet levert uitgekomen. Dus die heb ik nooit gekend. Ik ben altijd geconfronteerd geweest met mijn achternaam. Het is geen familie. Ik heb me er ook nooit zo heel veel in verdiept. Behalve dan dat ik weet dat mijn ouders op een gegeven moment een geheim telefoonnummer moesten nemen. Omdat zij in de jaren 70 nog wel eens vervelende telefoontjes wilden krijgen.
Ja, in verband met de kapingen neem ik aan.
Ja.
Ja.
En dat is eigenlijk hoeveel ik ermee in aanraking ben gekomen met mijn Molukse achtergrond eigenlijk.
Ja, nu word jij natuurlijk ook eigenlijk op radio en tv en in de bladen ook helemaal niet gevraagd naar die roots, maar over hele andere dingen.
Ja, klopt. Ik kom uit Amerika terug en ik ben al sinds kleins af aan dus heel veel met Amerika bezig. En ik, toen ik in Amerika zat, toen wilde ik ook dacht, ik wil meer met Amerika gaan doen. Meer gaan schrijven. En ik twitterde heel veel erover. Zeker sinds eind vorig jaar met de impeachment van Donald Trump. Toen werd ik hier en daar opgepikt op Twitter door mensen. En opeens kreeg ik een telefoontje van de NOS. In september volgens mij. Of ik mee wilde doen aan de verkiezingsnacht op de radio. En toen is het gaan rollen en toen heb ik een paar hele drukke 3 weken gehad na 3 november.
Zo, nu weten we in ieder geval wie Kenneth Manusama is. Op naar zijn 3 belangrijkste momenten van 2020.
Ik ben zelf een politieke junkie natuurlijk, zeker als het gaat om Amerika. En ik was in begin februari was ik in New Hampshire bij zo'n verkiezingsbijeenkomst van een van de presidentskandidaten. Piet Buttigieg. En dat was gewoon voor een politieke junkie in Amerika was dat een flink hoogtepunt om dat gewoon mee te maken. Hoe dat gaat, hoe het in elkaar steekt. En ik zat op de eerste rij, ik heb hem de hand mogen schudden en zijn speech aangehoord natuurlijk. Dat was een hoogtepunt. Toen kwam het dieptepunt eigenlijk dat op, moet ik even goed denken, maandag 15 maart. Toen gingen de scholen dicht in New York. En toen zaten wij met onze dochters opeens in ons appartement in New York. Niet echt opgesloten, maar goed, we moesten binnen blijven. En toen pas beseften wij eigenlijk van hoe erg het allemaal was. Want we woonden in een redelijk veilig en mooi buurtje in New York, in Manhattan. Alle grote aantallen gevallen van coronavirus waren in andere delen van de stad, in Brooklyn en in de Bronx en in Queens. En daar hadden wij in eerste instantie dus niet zo zicht op. Maar inmiddels begonnen we ook wel de sirenes te horen. En toen werd het onduidelijk en we moesten binnen blijven. En het werd stil op straat en iedereen had een masker op in de winkels. En iedereen werd een beetje schuw. En New York, een stad vol energie, ja, bloedde een beetje dood. Zo voelde het. Ja. Dus dat was een, als periode was het een beetje een dieptepunt. Een paar weken waar we ook niet wisten hoe het zou gaan met school voor de kinderen. Dus dat was het dieptepunt. Ja, en een hoogtepunt voor mij, na een hoogtepunt en een dieptepunt hebben gehad, was het hoogtepunt wel voor mij ook de verkiezingsdag en nacht en weken eigenlijk daarna. Waarin ik het heel druk heb gehad en met heel veel plezier radio heb gedaan en een tv heb gedaan. Om juridische dingen, Amerikaanse juridische dingen aan mensen te mogen uitleggen. Dat is heel leuk. Ik heb ook een leuk contact aan overgehouden.
Ja.
Maar het is wat dat betreft, dus het geeft wel een beetje aan, het is een soort achtbaan geweest dit jaar. Want we gingen van naar een hoogtepunt, naar een heel dieptepunt. En eind mei kwamen we terug in Nederland. En hier in Nederland leek het allemaal wel mee te vallen allemaal met corona. Nou, daar zijn we natuurlijk ook een beetje bedrokenheid gekomen. Tot aan die verkiezingsnacht waarin ik het dus qua werk professioneel ging, zeg maar, heel goed ging. Het is een heel, heel vreemd jaar. Precies, ik heb het wel eens omschreven als je zat in een soort achtbaan en die hield maar niet op, zeg maar.
Ja.
En nog steeds zitten we er eigenlijk een beetje in. In ieder geval voor mij als ik kijk naar wat er allemaal gebeurt in Amerika.
Ja. Hoe is het eigenlijk om als toch redelijk nuchtere Europeaan naar die over de top crazy Americans te kijken?
Nou ja, ik vind dat moeilijk om zelf te zeggen, want ik acht mezelf niet zo'n hele nuchtere Hollander. Ik ben vanaf kleins af aan al echt met Amerika begaan geweest. En ik ben dus ook misschien ook wel wat Amerikaanser dan en minder Hollands dan andere mensen. En zeker als je er dan dicht op zit, dan zie je hoe het in Amerika eraan toe gaat en hoe gevaarlijk het allemaal is. En ik had ook heel erg het gevoel van toen ik terugkwam uit New York dat mensen toch niet helemaal begrepen wat er gaande was in Amerika. En dat het niet alleen maar een kwestie was, oh, daar hebben die gekke Amerikanen weer. Nee, er is veel meer aan de hand. Namelijk dat meneer Trump en al zijn uitlatingen en samen met wat de Republikeinen er allemaal doen, of juist niet doen, gevaar zijn voor de democratie. Dat zijn natuurlijk grote woorden. En dat inderdaad nuchtere Hollanders, die vinden dat een beetje misschien te groot. Of die beginnen inderdaad een beetje te giechelen van, wat doen die Amerikanen nou weer gek? Wat is die Trump toch weer raar? En dan toch, voor mijn gevoel, altijd niet beseffende van wat er nou precies aan de gang is. Ook met de Black Lives Matter movement. Hoe diep dat in de maatschappij zit qua gevoelens en qua woede. En qua, hoe zou ik het zeggen, qua angst ook. Dus dat probeer ik af en toe ook wel eens uit te leggen. En dan nog hoor, dan nog krijg ik veel Nederlanders een beetje glazige blik en schouder ophalen. Dat ze het toch niet helemaal begrijpen.
Zijn er momenten geweest dat jij met Trump-aanhangers een goed gesprek hebt kunnen voeren?
Ja, zeker. Het was bij mij in de buurt ons favoriete eetentje. Waar we veel kwamen om te ontbijten of te lunchen. Daar sprak ik op een gegeven moment met een man, een uur lang. En die ging op een gegeven moment ook wel echt keer in rustige bewoordingen, maar hij ging eigenlijk inhoudelijk tekeer tegen buitenlanders en het sociale zekerheidsstelsel enzovoort enzovoort. En dat was wel, ik zag ook de mensen om ons heen enigszins raar kijken. Het punt is alleen dat ik, op een gegeven moment loopt het altijd het gesprek dood. Omdat er verder geen argumenten meer te wisselen zijn, waardoor er misschien de een of de ander van gedachten zou kunnen veranderen. Maar goed, dat soort gesprekken heb ik ook online op Twitter, met ook veel Nederlandse Trumpers. En het loopt altijd, niet verkeerd, maar het loopt altijd op een doodspoor uit. Want ja, wat ik zeg, je kan op een gegeven moment niet meer redeneren en argumenteren, omdat het allemaal is op basis van gevoel en van klachten over het deze of geen, die je niet gaat oplossen. Die diepe emoties die er dan zitten.
Eigenlijk gaat het helemaal niet, heb ik het idee, om de man Trump zelf, maar om de angstgevoelens of onzekerheden van die mensen.
Absoluut, absoluut. En Trump die speelt daarop in en die belooft dan natuurlijk, of die heeft dan heel veel dingen beloofd dat hij dingen zou aanpakken, maar ook gewoon het feit, op de manier waarop hij praat, waarop hij dingen durft te zeggen, in gewone mensentaal, zeg maar. Gewoon Jan van der Staat, die praat ook zo net als Trump en die Trump uit het eigenlijk hele diepe gevoelens. En woede en angst tegelijk. En een soort alles tegen de rest van de wereld strijd. En dat, dus dat is één grote feel-good movie voor die mensen, is Trump eigenlijk.
Ja, en we zijn voorlopig niet van hem af waarschijnlijk.
Nee, dat denk ik niet. Alhoewel ik wel denk dat het in 2021 het langzaam dat hij zal vervagen. Hij gaat natuurlijk proberen uit alle macht om in het nieuws te blijven. Om zijn supporters bij hem te houden.
Een eigen nieuwsnetwerk opzetten misschien?
Ja, er wordt gezegd een eigen nieuwsnetwerk opzetten. Wat ook gezegd, ook gerucht dat hij op 20 januari, als Joe Biden geïnaugureerd moet worden, dat hij in Florida een tegenbijeenkomst zal, een politieke rally zal houden om tegelijkertijd zijn kandidatuur voor 2024 aan te kondigen. Hè, wat natuurlijk ook een manier is om zijn supporters weer nog steeds aan hem te binden.
Ja.
Dus ja, in die zin zijn we niet van de persoon Trump af en van het Trumpisme, zeg maar. Dus de, ook zijn inhoudelijke beleid voorstellen, ook misschien wel de manier van praten. Daar zijn we voorlopig ook nog niet van af, al denk ik dat er nooit een figuur als Trump meer zal zijn. In die zin is hij uniek. Dus als een, zeg maar een huidige senator van de Republikeinen als een Trump wil gaan doen, ja, dat gaat denk ik niet aanslaan. Dus ik denk dat Trump nog heel veel lawaai gaat maken het komend jaar, maar dat hij langzaam van het toneel verdwijnt. Al is het alleen omdat hij natuurlijk ook al wat ouder is en volgens mij een stuk minder goede gezondheid dan Joe Biden.
Ja, ja, alhoewel Joe Biden natuurlijk ook geen spring chicken meer is.
Nee, geen spring chicken is. Maar als je inderdaad goed oplet, dan probeert hij dat probeert zichzelf wel zo voor te doen. Want bij elke speech die hij geeft, dan probeert hij in ieder geval een paar passen al rillend het podium op te komen. Joe Biden ziet er wat dat betreft toch wat. Hij ziet er slanker uit. Hij ziet er doet wat gezonder. Er zijn beelden van dat hij op de fiets zit. Enzovoort, enzovoort. Dus ja, maar nee, het is zeker geen spring chicken. Dus iedereen gaat er ook vanuit dat Joe Biden een one-term president zal zijn. Dat dan Kamala Harris wellicht een stokje gaat overnemen.
Nu ik toch die naam hoor, Kamala Harris. Is dat de belofte voor het volgend jaar?
Nou ja, voor over 4 jaar. Kijk, de presumptie is natuurlijk dat over 4 jaar, als Joe Biden zegt van, of over 3 jaar, als hij zegt van nou, ik ben geen kandidaat meer. Dat zij de frontrunner is. Dat zij degene is die het stokje van hem over gaat nemen en dus de kandidaat zal zijn. Ik vraag een beetje hoe het gaat de komende 4 jaar, omdat de Democraten nogal in zich hebben om elkaar ook heel erg af te vallen en verdeeld te zijn onderling. Dus wellicht is er dan alsnog een opening over andere mensen. Persoonlijk was ik ooit, toen ze zich kandidaat stelde, was ik ook redelijk fan. Maar eigenlijk heeft ze toen een hele slechte campagne gevoerd. En vond ik haar eigenlijk toch stiekem een beetje inhoudsloos.
Dus ze is je tegengevallen?
Ja, ze is me inderdaad tegengevallen. Dus ik begrijp waarom ze gekozen is om als vicepresident te dienen. Maar ook voor de verkiezingen. Maar eigenlijk heb ik nog niet een hele diepe beleidskennis bij haar gemerkt. Met heel veel politiek gevoel en hetzelfde luisterende oor als wat Joe Biden kan laten zien. Dus ik was in het begin ook wel enthousiast vanwege ook het plaatje. Ze sprak mooie woorden.
Nou, dat is het. Is zij meer dan een symbool?
Ik ben bang dus van niet. Ik ben bang dat zij niet meer is dan een symbool. En omdat ze moet zich ook nu gaan bewijzen inhoudelijk. En ik hoop dat ze dat kan, want het zou mooi zijn. Maar wat ik zeg, ik heb daar niet heel veel vertrouwen in. Dan zie ik liever iemand als ja, ik ben een beetje fan van Pete Buttigieg, moet ik je eerlijk bekennen.
Ja, weet jij bent helemaal meegesleept daar, hè? bij die bijeenkomst ben jij volgens mij helemaal ook meegesleept in het enthousiasme.
Nou, eigenlijk daarvoor al. Dat was al een jaar daarvoor bijna, toen ik een keer een CNN Town Hall deed. Toen was iedereen ook helemaal lyrisch over van wie is dit figuur. Dus dan ga je hem volgen en dan ga je lezen wat hij allemaal zegt en zo. Ja, ik vond hem gewoon heel erg supersterk. In de debatten was hij wat minder sterk, vond ik, maar goed. Maar ja, hij was te jong, te blank, geen connectie met de zwarte gemeenschap. Dus dat werd niks, maar ik hoop dat hij in ieder geval nog een kans krijgt. Dus je hebt kans. Misschien is zijn beste stap voor, in mijn ogen dan wel, dat Kamala Harris volgende keer de kandidaat is en dat Pete Buttigieg vicepresident kandidaat wordt misschien.
Thank you.
was weak. Always thought I could get hurt pretty bad, still get up on my own two feet. I always believed that I was free, that I had some sense of integrity that would rise above whatever tried to change me. But honey, now to bring me round and smile, 'cause that only sticks for a while, then I'm back again. Oh, I'm a master pretender. I always knew that I was young, but with a head held high and a sharp tongue, I could fool most any. Or by sheer bad luck. But now we won't change, and memories just rearrange and fall into place. So I'm back again. Oh, I'm a master pretender. Gets fucked up, people just disappear. So honey, now don't be mad. Thomas told me it can't be that bad, and if it is, well, I'll be goddamn, but I'll stick around. I'll be your master defender. Yeah, I'll stick.
Naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. We kijken in deze Boenkoes terug op 2020. 2020, het is nog nooit zo'n raar jaar geweest. Een rollercoaster op gebied van eigenlijk alles, maar vooral van onze gezondheid natuurlijk. Want ja, corona. Ik kende tot voor kort niet zoveel mensen die het hebben of hebben gehad. Maar wat blijkt, mijn eigen technicus, Dirk Ayal, heeft helaas ervaring met corona. Hallo Dirk.
Hallo, goedenavond. Ja,
hi, hoi. Dirk, kun jij eens uitleggen hoe nou dat precies in zijn werk is gegaan? Wanneer kreeg jij klachten?
Waar het vandaan komt, dat zijn we... nog proberen terug te tracen. Dat kan overal zijn geweest. Op een gegeven moment dat ik een telefoontje kreeg van... ik heb corona. Jij moet je laten testen. Heb ik gelijk een afspraak gemaakt van de GGD. Ik ben toen naar die snelteststraat geweest in de RAI. En dat was op een zondag. Dinsdag kreeg ik te horen dat ik ook zelf positief was. Terwijl ik op dat moment nog geen klacht had, hoor.
En dat was in oktober?
Nee, dat was 28 september... En uiteindelijk, 2 dagen later, kreeg ik dus bericht dat ik positief werd verklaard. 2 dagen daarna, ja, toen werd ik in één keer, out of the blue, werd ik ziek. Ik begon met hele zware koorts. Daar begon het eigenlijk mee. Ja, werd het verklaard wat erger eigenlijk. Ik wist van mezelf, ben ik al astmatisch aangelegd. Dus ja, en uiteindelijk werd het van kwaad tot erger. Want het begon dus met koorts en slecht kunnen ademen. En uiteindelijk werd het gewoon, nou ja, pijn over mijn hele lichaam. Vooral mijn ledematen. Mijn rug, mijn ellebogen tot zeg maar mijn gewrichten van mijn vingers. Dus echt alles deed op een gegeven moment gewoon zeer. Dat je gewoon s'nachts gewoon wakker werd van de pijn op het moment dat je ging verleggen. Als je dat een week achter elkaar hebt, dat je gewoon s'nachts gemiddeld per dag 3 uurtjes slaapt, ja, dat breekt je wel op.
Ja, en hoe was het met je eetlust toen?
Ja, je eet weinig. Gelukkig had ik, dat merk ik dan wel, ook in mijn eigen omgeving van andere mensen die corona hebben gehad, die dus geen reuk en smaak meer hadden, had ik dat dus wel. Alleen, omdat je natuurlijk alleen maar stil ligt, gebruik je lichaam ook heel weinig energie. Dus ja, dan heb je ook bijna niks nodig. Dus je eet misschien maar 2 keer per dag. En s'avonds een heel klein bordje. En ja, dat is het.
Ja. Nou, hoe lang heeft dat echte doodziek zijn geduurd?
Oh, dat was na dik 2 weken. Heb ik er gewoon nog last gehad van koorts. En een op de andere dag, toen nam het af. Totdat had ik alleen nog heel erg hoestbuien had. Dus en uiteindelijk kreeg ik... Via de aardbodem had ik op een gegeven moment ook te kennen gegeven. Zolang jij nog hoest, dan wil ik je gewoon niet op het werk zien. Dus uiteindelijk de hele procedure vanaf het begin tot ziek zijn, totdat ik weer aan het werk ging, daar ben je al, was ik al dik 5 weken verder.
5 weken verder, voor iemand die ik niet anders ken dan als een gezonde, sterke man. Ik vroeg aan Dirk of hij wel eens eerder zo ziek was geweest. En zijn antwoord was verrassend. Hij heeft namelijk een keer de tyfus opgelopen.
Ja, ik heb het opgelopen dat ik in Nigeria was. Toen heb ik met mijn blote voeten op het erf gelopen terwijl het regende. En waarschijnlijk dan loopt toch wel ontlasting van honden, kippen, katten en alles wat erop loopt. Daar heb ik waarschijnlijk toch een virus opgelopen. En de eerste nacht dat ik thuis kwam, zeg ik dat tegen mijn vriendin. Ik denk, nou, volgens mij ga ik ziek worden. En de dag daarna had ik 42 graden koorts. Dus toen ben ik gewoon afgevoerd naar het ziekenhuis en naar de eerste hulpinstantie. Nou ja, op een gegeven moment zeiden ze van, wil je misschien niet even liggen? En toen ben ik ook uitgegaan. En ik kan me niet meer herinneren dat ik naar boven werd afgevoerd. Ja, toen heb ik 2 weken in het ziekenhuis gelegen. Met allemaal kuurtjes in infusen om mijn uitgedroogde lichaam weer een beetje kracht te kunnen geven. Dus dat was nog even een poepje ergens.
Ja, dus eigenlijk heb je nu nog wel geluk gehad dat je niet naar het ziekenhuis hoefde.
Ja, dat kan ik zeker wel beamen. Moet je nu zeggen, want we zijn nu inmiddels al 4 weken verder dat ik weer aan het werk ben gegaan. Dat ik nog steeds last heb van mijn longen. Dat is echt een dingetje. En ik heb ook echt wel het gevoel dat het wel een tijdje zal blijven. Ik heb wel het gevoel dat het steeds beter gaat. Alleen, dat is net, dat ze zeggen, de vorm van de dag. Gisteren was het natuurlijk, regende het heel erg. En toen merkte ik wel dat ik wel heel erg last had van mijn longen. Met piepen. En dat je dan toch een medicijntje moet innemen om je longblaasjes open te kunnen gooien. Zodat je weer normaal kunt ademen. Dan merk ik aan mezelf wel dat ik nog steeds niet de ouder ben.
En merk je het ook met traplopen bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Ja, maar net wat ik zeg, dus net de vorm van de dag. De ene dag gaat het hartstikke goed. En dan kun je zeg maar rennen de trap op gaan. En de dag daarna, dan laat je wel iemand van 90.
Jeetje, ja. Nou ken ik jou, Dirk, als technicus en als vrij nuchter mens.
Ja.
Zijn er wel momenten geweest toen je zo ziek was dat je toch bang werd?
Nou ja, op een gegeven moment dat ik begon te hoesten. Toen had ik echt wel het gevoel van, oh jee, ik hoop niet dat het erger gaat worden. Want op dat moment sprak ik een vriend van mij en die was ook een week met OVG opgenomen. Die aan het zuurstof gezeten en uiteindelijk ontslagen met een hele zware longontsteking. Dus ik had echt zoiets van, ik hoop niet dat het zo ver gaat komen. Want dan ben je wel nog verder van huis natuurlijk.
Ja, Heb je alweer uitjes op de motor gedaan?
Nee, wat dat betreft hou ik me eigenlijk toch wel een beetje gedijst om niet op de motor te stappen, het op te zoeken. Ik probeer mijn longen toch wel een beetje rust te geven. Nee, wat dat betreft, jammer genoeg, dan staat mijn motor beneden in de garage.
Oh, nou ik heb wel een idee. Ik wilde eigenlijk speciaal voor jou Born to be Wild draaien.
Nou, kom maar op.
Get your motor running, heading on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode in space. Like a true ninja child, we were born.
Luistert naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Aan de telefoon, zoals elke Boenkoes, Efraim Patty.
Hey.
Hoi. We kijken terug op een zeer bewogen en rollercoasterachtig jaar.
Ja, dat was het zeker. Ik bedoel, er is gewoon echt heel veel gebeurd. Ook bij mij persoonlijk natuurlijk. Oudjaarsdag hebben we toen mijn moeder moeten begraven. Daarnaast was mijn oom later in 2020 overleden en mijn oma ook. Dus het was heel raar. Natuurlijk ook nog met corona, maar... Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een zoon gekregen. Dus het is echt een heel dubbel jaar voor mij.
Hoe was het qua muziek? Want er waren natuurlijk helemaal geen concerten voor jou dit jaar.
Nee, dat is echt heel jammer. Dat is echt wel gemis geweest. Natuurlijk ga je ook wel een beetje kijken en luisteren naar wat er wordt uitgebracht. En dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Maar echt dat live concertjes bezoeken, dat heb ik wel gemist, ja. Dus ik hoop dat het volgend jaar weer kan.
Wij kijken hier in Boenkoes vooral terug. Maar ik denk dat jij... qua muziekkeuze misschien wel vooruit hebt gekeken.
Ja, klopt. Het is volgens mij al een paar jaar zo... dat ik altijd een beetje die BBC Sound Off-lijst in de gaten hou. Dus dat zijn dan gewoon nieuwe artiesten die de BBC tipt... als zij kunnen gaan doorbreken. Dus denk ook aan mensen als Michael Kiwanuka die er eerder op stond. Gewoon eigenlijk best wel hele grote artiesten nu. En er waren weer echt een aantal hele toffe artiesten op. En zo is er ook Green Tea Bang... Dat is weer een alter ego van de Londense Ariel Wells. Dat is echt een lome, psychedelische R&B. En die komt ook nog, als ze dan in ieder geval kan, op 9 april in Paradiso. Dus dat is ook echt een aanrader. Check ook haar nummer Spells, alsjeblieft. Maar ik heb uiteindelijk toch gekozen voor Berwyn.
Bergen?
Berwyn.
Hoe schrijf je dat?
B-E-R-W-Y-N.
En wie is dat?
Dus, Berwyn is een jongen uit Trinidad die op zijn 9e met zijn moeder naar Londen kwam. Ja, die jongen had ook echt geen makkelijke jeugd. Zijn moeder zat geregeld vast. Hij heeft ook echt periodes op straat geleefd. En hij kreeg ook best wel goede cijfers op school. Maar vanwege zijn immigratiestatus mocht hij ze ook niet werken of studeren. Dus ja, toen moest hij wel belanden in een beetje de criminaliteit. En zoals hij het zelf ook noemt, de dead-end jobs die hij dan nog verder had. Dus zijn enige uitlaatklep was eigenlijk ook echt die muziek. Maar hij wist maar niet door te breken. Het is ook een beetje een jongen die van alles speelt. Gitaar, piano, heel muzikaal. En net toen hij eigenlijk dus besloot van, ja, weet je wat, het heeft geen nut meer hier in Engeland. Ik ga terug naar Trinidad. Toen kreeg zijn single Glory steeds meer airplay. En dit was dus rondom de Black Lives Matter movement. Zeg maar rond die periode. Hij werd dan ook gevraagd om op te treden bij het BBC-programma Later with Jules Holland. Die heeft best wel veel groot bereik. En daar had hij dus dat nummer Glory van hem opgevoerd. Maar hij had er nog een aparte, ja, nog een extra verse bij geschreven. Juist ook gericht aan de Black Lives Matter movement. Dat het van invloed was op hem, zeg maar, het racisme. En ja, dat sloeg heel erg aan. Dus daarna kwam ook nog zijn demotape uit, demotape Vega. En dat zijn echt 10 hele toffe nummers. Dus ik was echt onder de indruk. Hij staat dus ook op de BBC Sound of 2021 lijst. En ja, of je dit wint of niet, voor mij is het echt een talent om in de gaten te houden.
Ja, gaan we ook luisteren naar Glory?
Nee, we gaan niet luisteren naar Glory, want hij heeft nu ook een nieuwer nummer uitgebracht. Final. En dat is echt nieuw. Dat is, ik denk, 2 weken terug is het uitgekomen. En waar ik vooral onder de indruk van ben, is zijn flow en de manier hoe hij wisselt tussen zang en rap. Het is echt een heel goed nummer. En het gaat eigenlijk ook over die, hij biedt ook zijn excuses aan voor de momenten die hij heeft gemist. Belangrijke momenten die hij heeft gemist vanwege omstandigheden. Een heel tof nummer. Een beetje melancholisch, maar ook wel weer heel erg relaxed. Dus ja, ik vind het hele toffe muziek.
Kondig hem maar aan.
Yes, hier komt Berwin met het nummer Final.
Order in the midnight. I know I should know better. But I see your face in every crowd. Walking on thin ice. I know she deserves better. But I see her face in every crowd. Guess I miss you even if I don't. You're with me everywhere I go. And I've been going places, baby. Like we said we'll go, yeah. Guess I miss you even if I don't. Just like you, your number never changes. How you getting on? Are you dealing with the same shit? Cause we be old school like vinyl. I'm not in control of where my mind goes. You saying I ain't seen you for some time, G. I just pray the time was kind, oh. Never got to send my granny away. Never got to tell you everything was my fault. I was sleeping in a mattress talking big dreams. Now the world's in my palms. Cause we be old school like Michael. I'm not in control of where my mind goes. You saying I ain't seen you for some time, G. I just pray the time was kind, oh. Never got to send my granny away. Never got to tell you everything was my fault. I was sleeping in a mattress talking big dreams. Now the world's in my palms. And I'm bored. Nobody to hang with, just the pics on the wall. And my girl right now, she loves me. She gets jealous really easy. And right now she's abroad, so I thought I should call. The smoke rises, I get reminded of times of higher spirits and younger faces. Sorry that I wasn't there to clap at your graduation. And you wasn't there to see as my life was changing. Guess I miss you even if I don't. You're with me everywhere I go. And I've been going places, babe. Said we'll go, yeah. Guess I miss you even if I don't. Just like you, your number never changes. How you getting on? Are you dealing with the same shit? Cause we be old school like vinyl. I'm not in control of where my mind goes. You saying I ain't seen you for some time, G. I just pray the time was kind, oh. Never got to send my granny away. Never got to tell you everything was my fault. I was sleeping in a mattress talking big dreams. Now the world's in my palms. Cause we be old school like Michael. I'm not in control of where my mind goes. You saying I ain't seen you for some time, G. I just pray the time was kind, oh. Never got to send my granny away. Never got to tell you everything was my fault. I was sleeping in a mattress talking big dreams. Now the world's in my palms.
luistert naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien.
Mijn naam is Stephanie Mialatu. Ik ben 35 jaar, derde generatie Molukse, oorspronkelijk uit Maastricht. Maar ik woon al 5 jaar in België, net over die grens. Ik heb interculturele communicatie gestudeerd en ik ben momenteel vanaf 1 januari 2019 werkzaam bij Stichting Polika. En ik doe nog heel veel vrijwilligerswerk.
Wat is jouw motivatie om al deze dingen te doen?
Ik denk, als ik heel goed nadenk en helemaal terug ga naar vroeger, denk ik dat het begonnen is dat ik met mijn oma, de moeder van mijn moeder, oma Angelo Lima, met haar met de trein naar Raffi ben gegaan in Breda. Want haar moeder, mijn oja dus, die heeft daar een hele tijd gewoond. Dus ik zat er eigenlijk al vanaf de kinderschoenen in.
Ah, en omschrijf eens hoe zo'n bezoek aan huis Raffi er toen uitzag.
Toen zat huis Raffi nog in het centrum van Breda. En ik ging dus met de trein naar Breda. En daar kwam een andere zusje van mijn oma. Oma Angelia Demia, die kwam uit Apeldoorn. En toen zijn we samen naar Ooyang gegaan. En dan gaan we daar naartoe. En dan heeft ze een eigen kamertje. Maar je kunt ook in die grote zaal zitten met z'n allen. En dan zitten er allemaal opetjes en ometjes. En van Indische of van Molukse afkomst. En je ziet er ook een kakatoe die je daar hoort fluiten. Je ruikt de geuren natuurlijk uit de keuken. Want ze krijgen natuurlijk Indisch of Molukse eten. Dus ja, dat was toen al helemaal aangepast.
Ja, en daar voelde je je thuis?
Ja, dat was ook echt thuiskomen.
Ja. Over thuiskomen Poelang gesproken, ben je ook wel eens naar Maluku geweest?
Ja, gelukkig wel. Al 5 keer. 3 keer toen ik nog wat jonger was. En 2018 is de laatste keer geweest en toen ben ik alleen gegaan. Ik ben toen 4 weken geweest. Op de kampong gezeten. Op Ambon, Hattu. En ja, dat is gewoon heerlijk. Gewoon doen en laten wat je zelf wil, zeg maar. Vooral uitrusten en gewoon meedraaien in het dagelijks leven.
En je hebt het net op tijd gedaan, want reizen zit er voorlopig niet in.
Nee, helaas zit dat er voorlopig niet in.
Nee, dat brengt mij op jouw 3 bijzondere momenten. Het kunnen dieptepunten zijn, maar zeker ook hoogtepunten. Waar wil je mee beginnen?
Ik wil eigenlijk zeggen dat ik niet graag aan dieptepunten denk of negatieve dingen. We hebben natuurlijk ook familieleden weggebracht dit jaar, ook door corona. Maar ondanks alles heb ik in 2020 toch echt een bijzonder jaar gehad met hele mooie momenten. Dus ik wil beginnen met het eerste moment voor corona. In februari 2020 hebben wij mijn papa mogen verrassen toen hij bij de repetities was in de kerk, want hij zit bij het kerkkoor. En hij had toen de vrijwilligersprijs gewonnen in de categorie cultuur. Voor Maastricht doet. Hij is bestuurslid bij Stichting Mutiara Maluku. En organiseert dus ook activiteiten met betrekking tot het doorgeven van de Molukse cultuur.
En wat hield de prijs in?
De prijs hield in dat hij dus in het zonnetje werd gezet. Binnen de gemeente Maastricht. En hij kreeg een cheque van €2000 die hij vrij kon besteden in de categorie cultuur natuurlijk. Binnen Stichting Mutiara Maluku.
Wat is je tweede moment?
Ik werk voor Stichting Polita. Dus de Indische en Molukse ouderen. Want Stichting Polita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland zijn vertrokken. En wij bieden aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen. Maar wij verwijzen ook en geven advies op het terrein van welzijn en zorg. En ondanks alles, dus ook corona, hebben wij toch nog mensen kunnen helpen. Ik heb bijvoorbeeld voor 3 mensen nog een verhuisindicatie kunnen regelen, zodat ze naar een flat of naar een seniorenwoning kunnen verhuizen. En dat hebben we in samenwerking met de gemeente gedaan via de wetmaatschappelijke ondersteuning. Dus ja, daar ben je wel heel dankbaar voor. Omdat je mensen probeert zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
Ja. Ik vermoed zomaar dat jouw derde moment met een tentoonstelling te maken heeft.
Ja, dat klopt. Ik heb meegedaan aan de Tracing Your Roots project van Stichting Vira. Dat was het eerste Tracing Your Roots traject die ze hebben gedaan in Limburg. En die is gekoppeld aan een tentoonstelling van daar en van hier in het Limburgs Museum in Venlo. Ja, dat klopt.
Vertel eens iets over jouw medewerking hieraan.
Ik heb contact gehad met Yvette Copijn. Wij horen via dat ik een van de sleutelfiguren ben in Limburg. Omdat ze wilde vragen of ik jongeren kon werven voor haar project Tracing Your Roots. En het project is voor Indische en Molukse jongeren en eigenlijk iedereen uit of nazaten van mensen uit voormalig Nederlands-Indië. Tussen de 15 en 35 jaar. En dan ga je zoeken naar je roots. En je weet al wel iets. Maar er komen ook verhalen naar boven die niet verteld worden. Verhalen van een deelnemster heb ik gehoord. Ging in gesprekken met haar moeder over opa en oma. En de kist die heel veel Molukse en Indische families ook hebben. Die grote houten kist, die stond bij hun op zolder. En ja, voor haar was dat gewoon... Mam, waarom heb je dat ons niet verteld? Want het is van opa en oma en het heeft met de geschiedenis te maken en het is zo mooi. Ik ben zelf in het bezit gekomen van portretten van mijn ooyangs, de opa's en oma's van mijn vader. Die hingen natuurlijk altijd wel in de woonkamer toen mijn opa en oma nog leefden. En het is gewoon zo bijzonder dat je ze nu zelf in het bezit hebt en dat je daar heel anders over gaat nadenken en er heel veel waarde aan hebt.
Eigenlijk is familie toch het allerbelangrijkste, hè?
Ja, familie is heel belangrijk. Het is eigenlijk vanzelfsprekend, maar het betekent heel veel in die zin dat ik nu gewoon ook echt bezig ben voor mijn nichtje die 2 is, dat ik de geschiedenis en het leven van mijn vader wil laten horen aan iedereen en zeker voor het nageslacht. Dus in die zin is familie heel belangrijk.
He's gone 2,000 miles. It's very far. The snow always falling down. Gets colder day by day. I miss you. The children will sing. He'll be back at Christmas time.
Het is bijna kerst. En dan volgt oud en nieuw. En dan gaan we 2021 in. In lockdown nog steeds. Maar met goede hoop dat het allemaal beter zal worden dat jaar. Voor nu zijn er nog veel mensen in onzekerheid, waaronder Fitzgerald Lesnoussa. Zijn lieve zus, Yvonne, wordt al dagenlang in slaap gehouden op de IC. Hij schreef haar een prachtige brief en ik vroeg hem of hij die wilde voorlezen.
Hey Big Sis, dit zal je binnenkort teruglezen als je uit je dagenlange slaap gehaald wordt. Dus daarom vertel ik het je nu. Omdat ik geen contactpersoon ben, maar Marijke, was het niet toegestaan dat ik de laatste updates over jou kon opvragen. ligt in een mooi ziekenhuis, mooie kamer. Dreger, las ik op de apparatuur wat om je bed heen opgesteld staat. Ankat, flitste door mijn hoofd, Maleise interpretatie van het merk. Direct gevolgd door Ankat, door de vele lieve woorden van familie, vrienden, collega's en buren. Voor jou. Weet je nog, die hoge heuvels op Bali, waar je zowat met je neus op het asfalt tegenop moest fietsen, maar die je toch wel hebt overwonnen? Ellen herinnerde me via WhatsApp aan de woorden die mami aan mami Nel zei over die Bijbelse berg. Het zal je veel moeite kosten, maar je komt er overheen, hoor je me? André Dulu Ankatkwe. Nu zijn het de lieve woorden en gebeden van anderen die je zullen helpen deze COVID-berg te overwinnen. Ik neem de kamer in me op. Je ligt op je buik. Het laken een stukje teruggeslagen. Je ogen waren afgeplakt. Je ademt rustig. 98%. 139,69 las ik op het scherm. Op een bord aan de muur zag ik een schema. 14 en 15 december. Hoofd naar deur. 16 december. Hoofd naar raam. Aan een zuster gevraagd of er kaarten gestuurd mochten worden. Dat was geen probleem. We hebben een tijdje doorgebracht in jouw kamer. Sissyfon, wat gaat er door je hoofd heen? Voor we jouw kamer gingen verlaten, moesten volgens de instructies die we daarvoor hadden gekregen, de blauwe schorten en blauwe latex handschoenen in jouw kamer uitdoen en in de daar aanwezige afvalcontainer stoppen. Eenmaal kamer 22 uitgelopen, moest op de gang direct naast de deur in een andere container de spatbrillen deponeren. En zodra we door de sluisdeuren waren, moesten we de mondmaskers afdoen en vervangen voor nieuwe. De groene mutsen hebben we daar ook achtergelaten. Von, wat gaat er nu door je heen? Ik zie je snel weer.
Aldus Fitzgerald Lesnoussa. De laatste update deelde hij via Facebook. Yvonne is stabiel, ze heeft op dit moment geen koorts. Het draaien van buik naar rug verdraagt ze prima en ze wordt nog steeds in slaap gehouden. We kijken terug met Boenkoes op dit bewogen jaar. En je hoorde net al een heftig persoonlijk relaas van iemand die direct te maken heeft met corona. Maar toch wil ik positief eindigen met Imen Valk. Ze is 12 jaar en heeft haar zaakjes heel goed op orde. Ze stelt zichzelf even voor.
Nou, hallo allemaal. Mijn naam is Imen Valk. Ik ben 12 jaar oud en ik woon in Amsterdam Nieuw-West. Ik heb in de eerste kinderraad van Amsterdam gezeten. Ik zit nu in het 4 en 5 mei comité van Plein 4045. Ik heb een zelf opgerichte kidscoalitie, Jongplein 4045, waar ik ook in zit. En ik zit sinds kort in de leerlingenraad van mijn school. Ik zit ook in de schoolkrantredactie. Dus ik doe allemaal mooie dingen.
Ja, en volgens mij ben je nog een heel belangrijke activiteit vergeten te vertellen.
Oh ja?
Karate toch?
Oh ja, natuurlijk. En karate natuurlijk, ja. Ik doe ook aan de sport karate. Ik sport 12 uur in de week ongeveer, elke dag. En ja, door corona is dat natuurlijk eigenlijk een beetje gestopt. Maar ja, we mogen nu niet binnen trainen. Maar ja, als we niet binnen mogen trainen, dan trainen we buiten. Nou, 2020 was voor mij wel een heel mooi jaar eigenlijk. Ik heb heel veel gedaan. En ik denk dat het eerste wel is dat ik in de kinderraad heb gezeten. Ik zat in de eerste kinderraad van Amsterdam. En ik denk dat ons mooiste advies die we hebben gegeven was het advies voor huiswerkplekken in de OBA in coronatijd. Omdat je bijvoorbeeld kinderen die in een te klein huis wonen met de grote gezinnen, die niet goed geholpen kunnen worden door hun ouders bijvoorbeeld. Of het is gewoon te druk thuis. Daarvoor leek ons een huiswerkplek wel goed. En ik denk nog een ander mooi advies wel die we als kinderraad hebben uitgebracht, zeg maar, was het advies voor voorlichting over discriminatie en racisme. En toen ben ik in gesprek geweest met Sunny Bergman in Pakhuis de Zwijger. En het tweede toppunt van 2020 was dan met karate. Al die doelen, ik heb altijd heel veel doelen voor karate met sport en ook daarbuiten. En dankzij mijn club Fighting Nabil ben ik ook sinds een paar weken zit ik in de Nederlandse selectie van Nederland met Kumite en dat is sparren. En ik zit dus nu in de jeugdselectie en dit was ook een van mijn doelen.
Goed bezig, joh, man.
Ja, ik heb wel natuurlijk een beetje terugblik gehad naar 2020. En voor 2021 hoop ik wel dat als we het dan hebben over kinderrechten bijvoorbeeld, dat kinderen meer kunnen participeren, kunnen meedoen, dat er gelijke kansen zijn. En dan bijvoorbeeld over dat gelijke kansen zijn op het gebied van armoede en discriminatie en racisme. Dat vind ik wel gewoon belangrijke onderwerpen.
Ik hoorde jou ergens in een filmpje online zeggen dat jij best wel de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland zou willen worden.
Ja, dat klopt. Ik heb sinds mijn achtste heb ik al de droom om in de politiek te gaan. Omdat ik gewoon merkte van ja, hey, ik heb wel goede ideeën over hoe het nog beter kan. En toen dacht ik, nou, ik wil premier worden.
Nou, dat wil niet iedereen, denk ik.
Nee, ik geloof het. Dus ik ben eigenlijk best wel vaak eigenlijk bezig met onderwerpen die zich spelen in Nederland. Maar vroeger bijvoorbeeld, toen was ik 4, denk ik. Toen wilde ik schoonmaakster worden. Want toen was het heel rommelig in mijn buurt. En toen dacht ik, dat moet anders. Daarna wilde ik, toen ik 6, 7 was, denk ik, wilde ik politievrouw worden om behoefte te vangen. En dat leek me heel cool eigenlijk. Ook vooral omdat ik eigenlijk de mens in Nederland wilde helpen. Omdat ik dacht, ja, mensen lopen gevaar. En dat kan ik als politievrouw, kan ik die mensen helpen. En toen dacht ik in de toen ik 8 was, hey, maar kijk, ik kan ook gewoon mijn idee vertellen in de politiek. En ja, daar wordt er wel naar mij geluisterd.
Tot zover onze toekomstige eerste vrouwelijke minister-president van Nederland, Imen Valk. We keken terug op een roerig jaar en ik bedank al mijn gasten. En dat waren Kenneth Manusama, Dirk Ayal, Imen Valk, Stefanie Hehalatu. Ook natuurlijk speciale dank en heel veel sterkte voor Fitzgerald Lesnoussa. En natuurlijk grote dank aan mijn vriend Efraim Patti voor zijn muziekkeuze. Mijn naam is Esther Claire Sassebonen en ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en een mooi nieuw begin in 2021. Amato! How could you do that?